Goedemorgen, Marcella Kraai. Ja. Jij zit in Sudan en je
Ja.
werkt daar voor Artsen zonder Grenzen.
Ja, dat klopt. Goedemorgen.
Goedemorgen. Er kwam weer eens een bericht voorbij over Sudan en het leek me toch wel goed om daar eens wat dieper op in te gaan. Ik ga even zo mijn korte samenvatting geven om te checken of ik het juist heb. Dus daar is 30 jaar iemand aan de macht geweest. Dat is Bashir. Ja. Die op het moment ook veroordeeld is door het internationaal strafhof in Den Haag in 2009. En ik las ergens dat Artsen zonder Grenzen toen het land uitgezet is. Klopt dat?
In 2009 is inderdaad de Nederlandse afdeling voor Artsen zonder Grenzen het land uitgezet in Soedan. Maar andere afdelingen, zoals bijvoorbeeld de Zwitserse aftak en de Spaanse tak, zijn wel actief gebleven in Soedan.
Ah ja, natuurlijk, want het internationaal strafhof zit in Den Haag. En dan wou ik nog even checken, want in 2011 is Zuid-Soedan onafhankelijk geworden. En daar gaan de berichten dan niet over, of gaat het over het
Nee.
volledige gebied?
Nee, Zuid-Soedan is nu inderdaad echt een onafhankelijk apart land. Daar is Artsen zonder Grenzen ook, maar daar is ja, de situatie is heel anders. Er is nu niet op dezelfde manier een burgeroorlog aan de gang.
Ja. En dan in 2018 is het protest tegen Bashir begonnen en hij is dan het jaar daarop afgezet.
Ja.
Dan is er een soort militaire overgangsraad gekomen en daar is dan heel veel protest van de bevolking tegengekomen, want die willen een burgerlijk bewind en geen militair.
Ja.
En dan kwam die Rapid Support Forces kwam dan in beeld. Dat is een
Ja, dus.
paramilitaire organisatie. Wat is dat precies?
Nou, wat eigenlijk het verhaal is, is in 2019 was het een soort van gezamenlijke militaire regering die aan de macht kwam toen Bashir werd afgezet. Vervolgens militairen, en dat was zowel het Soedanese leger als die RSF, dus die militia. Samen een coup gepleegd. En op dat moment waren zij nog een soort van vriendjes. Maar in april vorig jaar, dus in april 2023, kregen die twee weer ruzie met elkaar. En toen is eigenlijk de huidige oorlog begonnen.
Ja, dus er zijn eigenlijk twee militaire eenheden die elkaar bevechten.
Correct, ja. Dus in eerste instantie waren ze gelieerd aan elkaar en hadden ze samen de regering in handen. Maar ja, toen was er toch ruzie over wie welk stuk van de taart kreeg. En vervolgens op 15 april 2023 is dan de oorlog uitgebroken. Eerst in Khartoum, de hoofdstad. Vervolgens heeft zich dat uitgebreid tot vrijwel het hele land.
Ja, ik las ook de naam van de stad Omdurman. Daar had ik eigenlijk nog nooit van gehoord, maar dat is een soort een stuk van Khartoem is dat eigenlijk.
Correct, ja. Eerder in het jaar heb ik daar ook een aantal weken gezeten. Als je de stad Khartoem hebt, wat de oude hoofdstad is, in het midden van het land, daar loopt de Nijl doorheen. Daar komt eigenlijk de Witte en de Blauwe Nijl komen bij elkaar. En daar zie je dus dat aan de ene kant van de rivier heb je dan Khartoem, dat is echt de hoofdstad. En Omdurman is eigenlijk een soort van slaapstad aan de overkant van de rivier. En dat deel is nu in handen van het Soedanese leger. Terwijl de oude hoofdstad Khartoum is nou in handen van de RSF.
Ah ja, dus het is eigenlijk zo'n beetje als Boeddha en Pest, één stad vormen is dat eigenlijk.
Precies.
Ja.
Ja, correct. Ja.
Goed, en die oorlog, blijkbaar is dan de burgerbevolking daar ook heel erg slachtoffer van.
Ja, dat is natuurlijk, kijk, wat je ziet in Soedan, zie je zo vaak. Natuurlijk in heel veel landen waar een oorlog uitbreekt. Aan de ene kant heb je dan gewapende groepen die elkaar bevechten. En aan de andere kant heb je dan de gewone bevolking die daar eigenlijk vooral erg onder te lijden heeft. En dat zie je in Soedan nu in extreme mate. Dus wat je ziet is dat de bevolking is niet alleen slachtoffer van echt het conflict en het geweld. Bijvoorbeeld door bombardementen, wat heel veel schade veroorzaakt, maar natuurlijk ook heel veel gewonden veroorzaakt onder de burgerbevolking. Maar daarnaast zie je ook dat heel veel mensen op de vlucht slaan voor het geweld. En we zien nu dat in Soedan meer dan 10 miljoen mensen ontheemd zijn. Dus hun huis hebben moeten verlaten. 10 miljoen mensen. Dat is op dit moment de grootste vluchtelingencrisis ter wereld.
Ja, en hoeveel mensen wonen er eigenlijk in Sudan?
Er wonen ongeveer 50 miljoen mensen in Soedan, dus je wordt 1 op de 5 op dit moment op de vlucht is voor het geweld.
En wa waar gaan die dan naartoe? Dus die gaan weg uit de steden. Die steden die functioneren eigenlijk niet meer.
Nou, wat je ziet is dat inderdaad frontlinies gaan nog eens van links naar rechts in het land. Dus voor de oprukkende legers van beide kanten. Uit de steden inderdaad, als er veel bombardementen zijn, trekken dus ook zoveel mogelijk de mensen als het kan. Een deel van de bevolking is dus ook het land uitgevlucht naar landen als Zuid-Soedan en Tjaad. Waar het ook al niet fantastisch is. Dus je moet nagaan hoe wanhopig mensen zijn dat ze ook met die landen op de vlucht slaan. Dat gaat over ongeveer 3 miljoen mensen. De andere meer dan 7 miljoen mensen die zijn in het land zelf op de vlucht. Soedan is natuurlijk een heel groot land. Dus je hebt actief conflict in bepaalde delen van het land. En andere delen is het niet een actief conflict. Maar voelden we natuurlijk wel dagelijks de gevolgen van het conflict.
Ja, en zijn daar dan vluchtelingenkampen?
Dat klopt. Dus een deel van de mensen die vinden onderdak bij familie of op een of andere manier andere gezinnen elders in het land. En een deel komt inderdaad in van kampen terecht voor ontheemden.
En door wie worden die kampen dan beheerd?
Voor een deel zijn het gewoon spontane groepen, dus waar eigenlijk niemand door niemand beheerd wordt. Wat je ziet in de steden is het, dat het scholen zijn. Dus het hele scholingssysteem functioneert op dit moment niet. Er zijn maar heel weinig scholen die nog open zijn. En die gebouwen die worden nu in gebruik genomen door ontheemden. En die regelen dat zelf een beetje. Heel veel van die kampen, daar is eigenlijk, ja, dat wat ik zeg, dat zijn een soort van spontane kampementen. Vaak een beetje richting bijvoorbeeld de rand van de stad. Want dat geeft toch een gevoel van een beetje veiligheid. En daar ja, zie je dan verschillende organisaties zoals Artsen zonder Grenzen wel inspringen, maar echt in heel beperkte mate.
Ja, dus er zijn een aantal organisaties wel actief nu daar, waaronder jullie.
Ja, je ziet in het oosten van het land, het Soedanese leger macht in handen heeft, daar zie je inderdaad best veel organisaties actief, ook vanuit de Verenigde Naties. Er is ook meer geld beschikbaar. Daar is het ook tekort, hè, gezien de noden die er zijn. Maar ik zit zelf nu in Darfur, in het oosten van het land, of in het westen van het land. En daar zie je echt een heel groot gebrek aan organisaties. Dat is het gebied wat onder controle is van die RSF-militia. En daar is echt een heel groot gebrek. De Verenigde Naties is hier vrijwel afwezig. En als ik kijk naar Zuid-Darfur, de staat waar wij nu gebaseerd zijn hier met Artsen zonder Grenzen, dan zijn wij een van de weinige organisaties die echt hier actief zijn om hulp te bieden.
Ja, Darfur, dat is zo'n beetje het thuisland zeker van de basis van die Rapid Support Forces.
Dat is correct. Ondertussen is het wel wat gegroeid. En zie je ook in andere staten en provincies veel leden en groepen die zich aangesloten hebben bij RSF. Maar oorspronkelijk komt de RSF is gebaseerd hier in de buurt. Dat klopt.
Ja, dat waren die Janjaweed-milities zeker.
Ja, inderdaad. Toen Bashir aan de macht was als de dictator van Soedan had hij natuurlijk zijn eigen leger, wat nu nog steeds het Soedanese leger is. En hij had ook zijn eigen militie, dat er in Darfur nogal wat ongeregeldheden waren. Dus hij heeft daar mensen bewapend en de opdracht gegeven om die protesten hardhandig neer te slaan. En dat is eigenlijk dat werd dan inderdaad de Janjaweed genoemd toen de tijd. En dan hebben we het over een jaar of 20 geleden. En die groepen die hebben zich eigenlijk gepopt in wat nu het Rapid Support Forces genoemd wordt, de RSF.
Maar ik begrijp niet goed hoe zo'n paramilitaire organisatie zo sterk kan worden en geduld wordt. Waarom worden die mensen niet mee opgenomen in het reguliere leger?
Nou, dat is precies waar de ruzie tussen de leiders van de twee groeperingen, dus Burhan van het Soedanese leger en Mehdi van RSF overging. Het idee was dat RSF geïntegreerd zou worden in het leger, maar hoe en wat precies en wat macht wie zou hebben, daar konden ze het over eens worden. En daardoor is eigenlijk dit conflict, wat nu zo hevig woedt, de laatste 1,5 jaar ontstaan.
Ja, dus het gaat gewoon over ja, wie welk stuk van de taart krijgt, inderdaad. Nou,
Precies.
ja, dat is, het ziet er niet naar uit dat het op deze manier snel opgelost zal worden.
Nee, en het is ook diep triest. Weet je, het gaat eigenlijk over een, nou ja, goed, hoe zal ik het maar simpel zeggen, een paar mannen die gewoon zoveel mogelijk macht en geld voor zichzelf willen hebben. En daarin toch ook mensen met zich meekrijgen om zo'n oorlog te voeren. En daarin is natuurlijk Soedan niet uniek. Maar de impact die je daar nu van ziet, hè, niet alleen het aantal ontheemden, maar gewoon hoe de bevolking te lijden heeft, ziektes die om zich heen grijpen, gezondheidszorg die compleet ja, kapot is en ook ondervoeding overal. Het is moeilijk voor de boeren om gewoon werk te doen. Dus ja, je ziet gewoon impact voor de hele bevolking eigenlijk door deze situatie. En dat is echt heel schrijnend om te zien.
Ja, en is er een ideologisch verschil dan tussen de twee, of nagenoeg niet?
Ja, in theorie zou je dat kunnen zeggen, maar uiteindelijk niet echt. Er wordt wel gezegd dat ze net een iets verschillende impressie hebben van religie, maar uiteindelijk, zoals ik het zie, in ieder geval gaat het vooral over macht en geld.
Ja. Je zei net dat er ziektes heersen. Ik las ergens dat er cholera was
Ja,
uitgebroken.
correct. Ja, in het oosten van het land is een enorme cholera-uitbraak aan de hand. Ja, en dat is natuurlijk, cholera is zo'n ziekte, dat is eigenlijk eenvoudig te voorkomen door schoon water. En dat is gewoon niet voorhanden. En daardoor worden mensen gedwongen om water te gebruiken wat besmet is met cholera. Daardoor worden heel veel mensen ziek. Opnieuw, cholera is ook goed behandelbaar, maar dan heb je natuurlijk wel gezondheidszorg nodig. En dat is vrijwel afwezig. Dus heel veel mensen kunnen gewoon niet op tijd naar een ziekenhuis of een gezondheidskliniek komen om behandeld te worden. En daardoor overlijden er onnodig heel veel mensen aan eigenlijk een vrij simpele ziekte als cholera.
Ja, maar dat is in het oosten van het land en jij zit in het westen, dus dat speelt niet in het
Correct.
gebied waar jij nu bent. Ja.
Vooralsnog, gelukkig hebben we hier nog niet een cholera-uitbraak. Wat we wel veel zien is bijvoorbeeld malaria. Het regenseizoen is net voorbij. En dat betekent dat er gewoon heel veel van die malaria-muggen aanwezig zijn. In onze klinieken zie je heel veel gevallen van malaria. Dat is echt de grootste ziekte die we op dit moment zien, naast ondervoeding. En malaria, dat is vooral, kijk, voor een gezonde volwassen persoon is malaria ja, niet fijn, maar is te doen. Maar vooral zwangere vrouwen en kinderen jonger dan 5 jaar zijn heel kwetsbaar en kunnen ook overlijden aan malaria.
Ja, dat is eigenlijk wereldwijd nog een van de grootste killers, hè, die malaria.
Ja, nou ja, malaria is ook weer zoiets dat we hebben dat in Nederland een eeuw geleden uit kunnen roeien, maar op grote delen van de wereld is het nog steeds een groot probleem. En ja, er zijn natuurlijk wel manieren om het te behandelen. Je kan jezelf beschermen. En op die manier, hè, zodat je niet gestoken wordt door de malaria-mug. Maar ook, je kan ook medicatie nemen om de impact van zo'n ziekte te verminderen. Maar ja, dat moet wel allemaal beschikbaar zijn voor mensen. En dat is natuurlijk wat een groot probleem is. Weet je, het is armoede en mensen kunnen niet. En de gezondheidszorg die er gewoon niet is voor mensen. Die ervoor zorgt dat cholera, malaria en ziektes die door vaccinatie voorkomen kunnen worden als mazelen, toch veel te veel doden eigenlijk veroorzaken in de land van Soedan.
Ja, nu malaria bestaat al heel lang natuurlijk. Zijn daar eigenlijk traditionele geneesmiddelen tegen?
Ja, Daar kan ik wat minder over zeggen. Ik weet dat hè, heel veel plekken natuurlijk mensen vaak toch daarna grijpen, omdat andere dingen niet voorhanden zijn. Maar ik moet eerlijk zeggen, wij als soort van grenzen zijn natuurlijk toch meer bezig met ja, hoe noem je dat? De gezondheidszorg zoals wij die ook kennen in België of in Nederland. Dus ik weet dat het bestaat, maar het is niet iets waar wij heel veel mee bezig zijn, eerlijk gezegd.
Nee. Hoe is het eigenlijk met het klimaat daar? Want we hebben het altijd over klimaatverandering. Zijn daar merkbaar verschillen tegen pak 20 jaar geleden? Is er
Ja.
zwaardere regenval of zwaardere droogte?
Wat we zien is vooral droogte. Natuurlijk weten we dat het een individueel geval moeilijk toe te schrijven is direct aan klimaatverandering. Maar wat we zien is dat bijvoorbeeld nu is het oogstseizoen, deel van Darfur waar ik ben. Maar je ziet ook dat degene met de herders, dus koeien en schapen en geiten hebben, die komen nu vanaf het noorden, eigenlijk vroeger dan gebruikelijk, afzakken naar het zuiden, omdat ze in het noorden niet genoeg gras en dergelijke kunnen vinden voor hun beesten. En dat leidt dan weer tot conflicten. De boeren die hier hun gewassen verbouwen en die nu aan het oogsten zijn. En ja, het kan heel goed dat klimaatverandering daar een rol in speelt. Wat we in ieder geval zien is dat droogte echt een groot probleem is in Soedan. En het lijkt ook meer te zijn dan 10, 20 jaar geleden.
Ja, dat is een klassiek conflict natuurlijk. Ik ben veel in Niger geweest en daar had je dat ook zo. Je hebt dan de nomadische herders, zal ik maar zeggen. En traditioneel ging dat goed samen, maar het gebied waar zij normaal zitten in het noorden verschraalt. En ook wel de landbouw in het zuiden breidt uit, zodat er minder vrije ruimte is en dan krijg je daar die conflicten. Was dat ook niet hetgeen waar het in Darfur in der tijd om ging?
Ja, nee, dit is heel vaak wat aan de basis ligt van conflicten. En dit is natuurlijk wat je hier ziet. Bijvoorbeeld is dat je dan veel traditionele leiders hebt. De sheikhs en dergelijke. Die dan proberen daar met een soort van interventie te zorgen dat soort conflicten zo min mogelijk ontstaan. Maar in een situatie zoals nu, waar toch ook actieve oorlog is, wordt dat natuurlijk een stuk moeilijker en kunnen dat soort conflicten sneller ontaarden in een groter conflict. Maar het is inderdaad waar dat traditioneel die groepen vaak tegenover elkaar staan. En verandering in klimaat en mensen meer, misschien meer mensen die zich vestigen op bepaalde plekken, merk je dat een heel gevoelig onderwerp is. Zeker.
Ja.
Ja. Ja, proberen wij natuurlijk als artsen zonder grenzen zijn wij hier voor de hele bevolking. En dat is natuurlijk ook iets wat wij meenemen in onze keuzes waar wij precies actief kunnen zijn. Om te zorgen dat we de meest kwetsbare mensen van alle verschillende bevolkingsgroepen, dat we die toegang geven tot gezondheidszorg.
Ja.
Dus je ziet ook dat hier in Zuid-Darfur zitten wij vrij verspreid op verschillende plekken. Juist om ervoor te zorgen dat we niet één groep of een andere groep alleen de diensten bieden die wij kunnen bieden.
Ja, ik weet niet hoe ik het moet uitdrukken. Hoe zijn jullie daar? Hoe staat de bevolking tegenover jullie aanwezigheid? Zijn er mensen die daar. Zijn jullie gevoelig voor betrokkenheid in conflicten? Of zorgt iedereen dat jullie veilig blijven?
Nou, vooralsnog is het zo dat wij inderdaad heel positief ontvangen zijn. Zowel door de autoriteiten als door de bevolking zelf hier in de regio. En mensen ook zien dat wij echt er zijn voor alle mensen. En met name omdat we natuurlijk veel werk doen voor de kleinste kinderen, die vaak toch het kwetsbaarst zijn. En weet je, dat ziet ook iedereen dat dat belangrijk is om dat te doen. En we zitten ja, wat ik zei, vrij verspreid hier in de regio. En dat betekent dat weet je, ook als er af en toe wel eens een klacht is van hé, jullie geven meer aandacht aan die groep dan de andere groep, kunnen we eigenlijk vrij snel laten zien dat dat niet zo is.
Ja.
En de gezondheidszorg hier is voor de rest gewoon zo minimaal. En het ministerie van Volksgezondheid heeft vrijwel geen middelen. Dus ja, alles wat wij komen brengen is natuurlijk hartstikke welkom. En weet je, dat is ja, dat zorgt er natuurlijk voor dat iedereen er ook belang bij heeft om te zorgen dat wij hier zo soepel mogelijk kunnen werken. Dat wil niet zeggen dat er geen enkel probleem is. Het is heel lastig om mensen en goederen te verplaatsen. Er is veel administratie daaromheen. Om dingen uit het oosten naar deze kant te krijgen, zeg maar over de frontlinies heen, is heel ingewikkeld. Gelukkig lukt het ons wel om via buurland Tjaad mensen en goederen, medische goederen binnen te krijgen. Maar ook dat is vrij ingewikkeld. Voor ons om te komen waar wij nu actief zijn, is het 2 dagen reizen, op het grootste deel met de auto over harde wegen. Dus ja, het is niet super simpel. Maar als we hier eenmaal zijn, ook omdat we hebben laten zien over de jaren heen dat wij ja, gewoon echt leveren en echt gezondheidszorg bieden met gekwalificeerd personeel en medicatie die echt beschikbaar is, worden wij echt wel gewaardeerd hier. En dat is eigenlijk natuurlijk ook opnieuw vreemd om te zien, heel begrijpelijk vanuit de bevolking, maar jammer dat de autoriteiten niet meer verantwoordelijkheid nemen als het gaat over het leveren van gezondheidszorg voor hun eigen bevolking. Want daar schort het natuurlijk ook heel erg aan.
Ja, alle middelen gaan naar dat conflict. Dan vroeg ik mij ook af, want ja, die mensen vechten met elkaar. Waar komen die wapens dan vandaan?
Ja, dat is een goede vraag.
Ja,
Ja,
als die
bijvoorbeeld.
kraan dichtgaat, dan stopt het conflict natuurlijk.
Ja, nee, en dat is inderdaad een groot probleem. En heel veel landen in de regio en ook daarbuiten verdienen een goede boterham aan het leveren van wapens, willen invloed. Je ziet dat er dingen te verkrijgen zijn. Hè. Hier daarvoor heb je behalve heel veel ellende, heb je ook goudmijnen. En natuurlijk is goud altijd interessant. En zo zijn er grondstoffen en zaken waar mensen belang bij hebben. En het ligt natuurlijk ook relatief strategisch in vergelijking tot andere landen. Dus weet je, er zijn gewoon zeker partijen in het buitenland, hetzij echt regeringen, maar ook privébedrijven die gewoon graag wapens leveren aan elke partij, of welke partij dan ook hier in Soedan.
Ja, en die hebben er natuurlijk belang bij dat het conflict zo lang mogelijk blijft duren.
Dat zou je kunnen zeggen, ja.
Ja. Dus er is goud aanwezig daar. Dat wist ik eigenlijk niet. Ik las ook
Ja, je hebt
ergens.
een,
Ja.
ja, bepaalde delen van Darfur zijn inderdaad goudmijnen en daar wordt gedolven. Ja.
Oké.
Ja, en dat is altijd een graag gezien grondstof natuurlijk.
Ja.
Maar goed, ja, wat voor ons natuurlijk als Artsen zonder Grenzen het allerbelangrijkste is dat, zoals we het net al bespraken, de bevolking gewoon het meeste lijden heeft en het minst te winnen heeft bij deze oorlog. Weet je, wat gewoon de meeste mensen willen is gewoon hun rustige leven leiden. En het kan. Weet je, ook hier in deze regio heb je heel veel sinaasappelbomen en velden vol met granen en dat soort zaken die zouden kunnen groeien. En zou dus ook niet nodig moeten zijn voor de bevolking om zo te lijden en zoveel mensen die ondervoed zijn. En kinderen die daar ofwel levenslang last van hebben, omdat ze in hun jeugd onvoldoende hebben kunnen eten, of die inderdaad overlijden aan voeding. Het is echt te bizar om te zien. En het is opnieuw zo'n plek wat eigenlijk heel prima zou kunnen functioneren als er niet zoveel ongelijkheid was in de maatschappij en een actieve oorlog.
Nog iets wat ik las, wat ik zo'n beetje absurd vond in heel die geschiedenis van het conflict. In 2020 staat er dan ineens dat de vrouwenbesnijdenis wettelijk verboden is.
Ja, nee, dat zou best kunnen. En dat is natuurlijk ook niet alleen in Soedan, maar ook in andere landen, dat daar traditioneel vrouwbesnijdenis voorkomt. Dat dan op een gegeven moment, om een of andere reden, soms onder druk vanuit westerse landen gezegd wordt van hey, dit is officieel verboden. Of dat dan wordt geïmplementeerd, is natuurlijk zeer de vraag. En wat ik weet is dat het zeker hier voorkomt. Ja. Dat veel vrouwen inderdaad besneden zijn.
Ja, want daar krijgen jullie dan toch ook mee te maken als arts.
Ja, nou ja, zeker. En vrouwensterfte, moedersterfte is ook een van de grote problemen die we hier zien. Het heeft te maken met allerlei zaken, ook de positie van de vrouw in de samenleving, maar vooral ook weer omdat gewoon toegang tot gezondheidszorg zo beperkt is. We hadden een aantal dagen geleden een vrouw die in een afgelegen landelijk gebied woonde. Die op een gegeven moment was zwanger van een tweeling. Een van de kinderen was ervan bevallen, maar de andere die kwam maar niet. En uiteindelijk hebben dus haar familieleden haar met stokken in een soort deken gewikkeld, handgemaakte brancard, de heuvel af, de berg af, zeg maar, richting ons ziekenhuis moeten brengen. En dat heeft ja, meer dan een dag geduurd. Gelukkig dat wij hier waren om haar te ontvangen. En gelukkig hebben we dus ook zowel de vrouw als de baby kunnen helpen. En hebben ze beide overleefd. Maar dat had helemaal niet zo hoeven zijn. En als je ziet ook hoeveel vrouwen eigenlijk te laat aankomen, ook in de plekken waar wij werken, dan maken wij ons ernstig zorgen over moedersterfte. Want dat zijn de gevallen die wij zien. Eén statistiek die ik gewoon echt ongelooflijk vind, is dat wij in 3 van onze faciliteiten waar wij werkten in de maand juli van dit jaar, hadden wij meer vrouwen die overleden in het kraambed dan in heel Nederland in een heel jaar. Weet je, en dat is gewoon in een paar locaties waar wij dan toevallig zijn. Dus het is niet voor te stellen hoe dat is. Hoeveel vrouwen echt overlijden in het kraambed nog in dit land. En dat wordt zeker niet beter. Wat wij
Nee.
ervan zien is, wordt het alleen maar slechter eigenlijk.
Ja, je zegt we zijn verspreid aanwezig. Ik wilde nog even weten, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Hebben jullie dan, zijn dat dan kliniekjes of?
Ja, wat we hier en waar de Nederlandse tak van Artsen zonder Grenzen actief is in Zuid-Darfur, zijn we eigenlijk in 2 hoofdlocaties aanwezig, teams, waar we dan een groot ziekenhuis ondersteunen. En daarnaast proberen we dan iets wat verspreid, inderdaad kleine kliniekjes te hebben. We hebben echt hele kleine posten waar we mensen, lokale mensen hebben opgeleid om ziektes als malaria, longontsteking en diarree te kunnen herkennen. Met name voor de kleinste kinderen, hè, onder 5 jaar oud. En te kunnen behandelen. Dus dat is een systeem wat heel lokaal werkt. En dan dus, en vanuit daar kunnen ze dan gevallen die wat ingewikkelder zijn naar een gezondheidskliniek refereren. Als het daar ook weer te ingewikkeld voor is, kan het naar het ziekenhuis. Maar opnieuw, je moet je voorstellen dat. Ja, het is gewoon heel moeilijk voor mensen om zich te bewegen. Je bent al snel uren aan het lopen. Ik ben zelf
Ja.
net een van onze verste posten geweest. En dan ben je eerst zit je 1,5 uur in de auto. Nou, fantastisch. En daarna nog 2 dagen op een ezel om daar te komen. Dus ja, dat is een eind reizen. Nou ja, voor mij is dat prima. Ik word er goed voor me gezorgd. Maar als je natuurlijk ziek kind bent of een vrouw die aan het bevallen is, dan is zo'n ezeltrip van een paar dagen natuurlijk best zwaar. Dus het is ingewikkeld voor mensen om echt goede toegang te krijgen tot gezondheidszorg. Nou, was dat natuurlijk ook voor deze oorlog een issue. Maar deze oorlog heeft ervoor gezorgd dat ook de klinieken en de ziekenhuizen die er waren, compleet in elkaar gevallen zijn. Veel van het personeel is vertrokken. Er is geen geld meer. medicijnen die komen niet binnen. Een van de ziekenhuizen waar we werken in de stad Niala. Als je daar rondloopt, dat is echt ongelooflijk om te zien. Want alle gebouwen zitten vol met kogelgaten. Alle ramen zijn stuk. Wij hebben dan een aantal afdelingen weer gerepareerd. En daar functioneren we nu. En langzamerhand, gebouw bij gebouw, wordt dat weer opgebouwd. Maar dat ziekenhuis was voorheen een prima ziekenhuis met alle faciliteiten die je maar wil.
Ja.
En dat is nu gewoon door die gevechten die in Niala hebben plaatsgevonden in oktober vorig jaar, is dat compleet kapot gemaakt. En nu ja, kost dat gewoon heel veel tijd. En kan eigenlijk alleen omdat wij daar als van de grenzen zijn in dat ziekenhuis, dat dat weer allemaal gerepareerd wordt en langzaam weer opgebouwd wordt tot het niveau van voor de oorlog.
Ja. Hoe zie jij de situatie in de, is er enig licht aan het eind van de tunnel? Is er iets van vredesbesprekingen of gebeurt dat überhaupt niet?
Ja, wat een beetje een issue is, is er zijn meerdere vredesbesprekingen aan de hand. Wat natuurlijk ook niet altijd even effectief is. Dus iedere groep heeft eigenlijk een beetje zijn eigen vredesbespreking. Dus ja, dat is op dit moment nog niet echt heel erg hoopvol. Nou, helemaal in het begin is er wel een soort van akkoord bereikt. Maar ja, dat wordt eigenlijk ook door niemand goed gevolgd. Dus in die zin vind ik het heel lastig om te zeggen waar dit gaat eindigen. Aan de ene kant zou je kunnen denken dat hè, die twee leiders hebben ooit samengewerkt. Wie weet kunnen ze ergens tot een samenwerking komen. Maar ja, hoe langer dit duurt, hoe meer schade er is, hoe lastiger dat ook wordt op een gegeven moment. Dus ik vind het heel moeilijk om te zeggen. Weet je, en ik heb natuurlijk voor artsen op grens in heel veel landen gewerkt. En ja, ik vind het heel vaak heel lastig om te zeggen hoe dit beter kan worden. Dus het is echt heel triest. Ja, misschien dat ze toch op een gegeven moment agree to disagree en het land in tweeën splitsen. Zoals natuurlijk ook met Zuid-Soedan ooit gebeurd is. Wie weet, ik vind het heel, heel moeilijk. Ik zie nu op dit moment nergens echt politieke wil om tot een oplossing te komen voor dit conflict.
Dat is wel heel triestig.
Ja.
Ja. Ja, goed. Dan wilde jij nog iets toevoegen? Ik denk dat we het hier wel
Nou
kunnen.
ja, het is heel triest. Ik wil ook nog zeggen dat natuurlijk in alle ellende er ook altijd lichtpuntjes zijn. Weet je, en in die zin voel ik me echt bevoorrecht om hier te mogen zijn en te zien hoe de bevolking toch weer ook tegen alle dingen in weerbaar is. Je ziet hier nog vanuit die traditie van de revolutie 2019 veel burgerinitiatieven om elkaar te helpen. En dat is natuurlijk hartstikke mooi om te zien. Wij komen natuurlijk als buitenlandse organisatie binnen om te helpen waar we kunnen. Maar we kunnen natuurlijk niet allemaal alleen, zeker niet. En als je dan ziet wat mensen zelf voor elkaar doen, is ook heel goed om te zien. En weet je, het land lijdt enorm. Tegelijkertijd moet je niet vergeten dat het leven voor mensen ook doorgaat. Gisteren was ik hier op de markt. En ja, mensen proberen toch zo goed als kwaad als ze kunnen het leven op te pakken en door te gaan.
Ja.
En dat vind ik altijd fantastisch om te zien en moeten we ook nooit vergeten, denk
Nee.
ik.
Goed, dan eindigen we toch op een positieve noot.
Ja.
Ja, bedankt Marcella Kaai en hou ons zeker op de hoogte.
Graag gedaan en goede dag verder.